U wordt verzocht om met eerbied en aandacht te luisteren naar Gods woord, dat u zal worden voorgelezen uit het boek der psalmen en daarvan psalm 36. Dus onze schriftlezing psalm 36. In psalm 36 lezen wij Gods woord aldus, een psalm van David, de knecht des Heren voor de opperzangmeester. De overtreding des goddelozen spreekt in het binnenste van mijn hart. Er is geen vreze Gods voor zijn ogen. Want hij vlijt zichzelf in zijn ogen als men zijn ongerechtigheid bevindt die te haten is. De woorden zijns monds zijn onrecht en bedrog. Hij laat na te verstaan tot weldoen. Hij bedenkt onrecht op zijn leger. Hij stelt zich op een weg die niet goed is. Het kwaad verwerpt hij niet. O Heere, uw goedertierenheid is tot in de hemelen, uw waarheid tot de bovenste wolken toe. Uw gerechtigheid is als de bergen Gods. Uw oordelen zijn een grote afgrond, Heere. Gij behoudt mensen en beesten. Hoe dierbaar is uw goedertierenheid, o God. Dies de mensen kinderen onder de schaduw uwer vleugelen toevlucht nemen. Zij worden dronken van de vettigheid uws huizes, en gij drenkt hen uit de beek uwer wellusten. Want bij u is de fontein des levens, in uw licht zien wij het licht. Strek uw goedertierenheid uit over degenen die u kennen, en uw gerechtigheid over de oprechten van hart. De voet der hoovaardigen komen niet over mij, en de hand der goddelozen doet mij niet omzwerven. Al daar zijn de werkers der ongerechtigheid gevallen. Ze zijn nedergestoten en kunnen niet weder opstaan. Tot zover onze schriftlezing. De tekst voor deze avond kunt u vinden in psalm 36 en daarvan vers 8. Hoe dierbaar is uw goedertierenheid, o God. Dies de mensen kinderen onder de schaduw uwer vleugelen toevlucht nemen. Psalm 36 vers 8. Stel u eens voor dat Gods kinderen geen last hadden van vijanden, van bestrijders, van aanvechtingen, van zonde, van schuld, dan zouden we ook geen psalmboek hebben. Want heel het psalmboek komt op onder de leiding van de Geest uit bestrijders, haters, vijanden, schuld, aanvechting en ongerechtigheid. En ook psalm 36 komt op uit nood. En daar begint psalm 36 mee. Die gaat beschrijven goddelozen. Vers 2 tot 5. In het tweede stukje van de psalm, van vers 6 tot 10, gaat David zeggen wie de Heere is. En in het laatste stuk van de psalm brengt hij die twee samen, God en de goddeloze. En dan vraagt die Heere, verdelg ze toch. En wil u ze toch het van u doen verliezen. Maar David begint bij de goddeloze. En wat zijn goddelozen? Dat zijn mensen die God niet vrezen. Dus geen hoge gedachten van God hebben, maar die God klein achten en die de zonde lief hebben en doen. Dus als iemand het uitleeft in de zonde, dan weet u, die vreest God niet. Dat zegt David in vers 2. Als hij een goddeloze ziet die de zonde bedrijft, dan zegt dat, er is geen vreze Gods voor zijn ogen. En die goddeloze heeft hoge gedachten van zichzelf. Hij liegt en bedriegt. En David zegt, dat is een goddeloze. Nu heb je goddeloze in twee soorten. Je hebt nette goddeloze. En je hebt grove goddeloze. En in Psalm 36 gaat het over de grove soorten. Mensen die hun zonde uitleven. Die aan naar God nog gebod vragen, maar die een spoor van verwoesting achter zich laten. En wat gaat David dan doen in het tweede stukje van deze psalm? Dan zet hij tegenover die goddeloze niet zichzelf. Hoewel die zeggen mag, ik ben een knecht des Heren, vers 1. Maar tegenover die goddeloze zet hij God zelf. Dus wat doet David, benauwd en bekneld door goddeloze en vijanden? Hij neemt de toevlucht tot God. En hij troost zich met wie God is. En tegenover de haat en de goddeloosheid, de leugens, het bedrog, de onbetrouwbaarheid en de slechtheid van de goddeloze, zet hij daar tegenover de goedheid, de genade, de trouw en de heerlijkheid Gods. Dus wat is de troost van Gods kind in het moeitevolle van het leven? Dat is God zelf. Wat is hun vermaak te midden van zoveel mensen die hen haten en die hen dwars zitten? Dat zijn de eigenschappen van God, wie God is. Wat doen de mensen in de hemel? Blij zijn met wie God is. Zich vermaken met de eigenschappen van God. Dus even tussen haakjes. Als dat wel eens uw leven is, verblijd met God en dat je je vermaakt met de eigenschappen van God, dat is een voorproefje van de zaligheid. Maar als u daar nou helemaal vreemd van bent, wat moet je dan in de hemel doen? Ik denk dat je daar heel snel zat wordt. Al die mensen die God prijzen, God loven, zich in God verblijden. En als je nog nooit blij met God bent geweest en nog nooit je ziel gebrand heeft van liefde tot God om wie die is in zichzelf. Wat moet je dan in de hemel gaan doen? Dat wou ik even tussen haakjes zeggen. En David gaat God bewonderen om wie die is. En wat zijn nou de eigenschappen van God? Dat zijn zijn deugden. Dat kan je zeggen zijn almacht. Of zijn eeuwigheid. Of dat God alles weet. Of dat God rechtvaardig is en heilig. Maar David richt zich bijzonder op ene eigenschap van God, die er als het ware uitspringt. En dat is de goedertierenheid Gods. En dat is ook de eigenschap die God het meeste laat schitteren als hij een mens ontmoet. Dan laat hij als het ware die edelsteen het meeste fonkelen. Dat is de edelsteen van zijn goedertierenheid. En dat roept David hier uit. Hij vraagt niets. Hij constateert ook niet iets. Maar hij roept het uit. Hij bewondert God en hij zegt, hoe dierbaar is uw goedertierenheid. Als u vers 8 laat lezen aan iemand die buiten de kerk is opgegroeid, zal die waarschijnlijk niet weten wat hier wordt bedoeld. Want hier staan allemaal woorden in die wij buiten de kerk niet zoveel gebruiken. Hoe dierbaar is uw goedertierenheid, o God? We beginnen met het woordje dierbaar. Kom je in de Bijbel veel tegen, maar wat is dat eigenlijk, dierbaar? Dierbaar wil zeggen kostbaar. U leest in de Bijbel vaak over kostelijke stenen, daar zijn dan geen kiezelsteentjes mee bedoeld, maar edelstenen. En datzelfde woord vindt u hier ook terug. Hoe kostbaar is uw goedertierenheid, o God. Dus dat is het eerste, dierbaar is kostbaar. Goedertierenheid, wat is dat? Dat gebruiken we in het gewone leven eigenlijk nooit. We zeggen niet gauw van iemand dat hij goedertieren is. Maar de Bijbel zegt het van God, goedertieren. En dat wil zeggen, dat is de liefde en vriendelijkheid van God, die hij betoont aan iemand die het niet waard is. De Engelsen vertalen dit met loving kindness. Vriendelijke, liefdevolle vriendelijkheid. En dat is het. Je zou het ook kunnen weergeven met goddelijke liefde. En dan niet betoond aan iemand die het waard is, maar juist aan iemand die het niet waard is. Goedertierenheid. Het derde woord, dies. Wat is dies? Hoe dierbaar is uw goedertierenheid, o God? Dies, de mensenkinderen. Dat betekent daarom. Dus Gods liefde is zo kostbaar, dat om die reden mensen de toevlucht tot God nemen. Dus wat trekt mensen tot God aan? Dat is juist de goddelijke liefde die hij betoont aan mensen die het niet verdienen. En die goedertierenheid Gods kun je vergelijken met een sterke magneet. Die trekt aan. Dus hoe komen zondaren op God af? Je zou zeggen zondaren afkomen op een rechtvaardig God. Daar moet je bij vandaan blijven. En toch komen zondaren af op Gods goedertierenheid, zijn vriendelijke liefde, omdat hij zo is. Dat is de aantrekkingskracht van God op zondaren. Dus wat staat er in vers 8? Hoe kostbaar is uw liefde, o God? En daarom nemen de mensenkinderen toevlucht onder de schaduw van uw vleugelen. We gaan eerst naar het eerste stukje van onze tekst. Hoe kostbaar is uw goedertierenheid? Hoe kostbaar is uw liefdevolle vriendelijkheid? Je zou die goedertierenheid Gods kunnen vergelijken met een schitterende diamant met allemaal verschillende kanten. En iedere keer als je een stukje draait, dan zie je weer een ander facet van die diamant. En ik zal u 7 facetten laten zien van deze goedertierenheid Gods. En het eerste waarin Gods goedertierenheid kostbaar is, is haar breedte. Mensen kunnen ook lief en vriendelijk zijn. En ze zijn dat voor hun eigen man, vrouw, kinderen, kleinkinderen, ouders. Maar daarbuiten wordt het weer anders. Je hebt mensen die ook goed en vriendelijk zijn voor hun eigen soort. Maar de goedertierenheid Gods is zo breed, die strekt zich niet alleen uit over het Joodse volk, dat dachten ze, het is alleen voor ons, God is alleen voor ons. Maar de goedertierenheid Gods is net zo breed als de mensheid is. Dat zegt Titus 3, Maar wanneer de goedertierenheid van God, onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is. Dus sluit de goedertierenheid Gods iemand buiten? Nee. Dus als hij vraagt, zou die goedertierenheid Gods ook voor mij kunnen zijn? Dan is de vraag alleen, ben je mens? Dan sluit die goedertierenheid Gods u niet buiten. En wat voor mensen zijn het die Gods goedertierenheid verkondigd krijgen, aan wie God zijn goedertierenheid laat prediken? Zijn dat lieve, nette, aardige mensen? Het zijn mensen die geneigd zijn, net als wij dus, God en hun naasten te haten. En ik zei net erbij, net als wij dus. Ben je daarachter gekomen dat je ook zo'n mens bent? Een gevallen mens, geneigd om God en je naasten te haten. En wat doet Gods goedertierenheid? Die stoot ze niet af. Maar God heeft zijn handen uitgebreid tot haters en vijanden van God. Dus is er iemand die vanavond nu al moest zeggen, het is niet voor mij? Niemand. Want God sluit geen mens buiten. God haat je niet, wij haten God. Dus dat is de breedte van de goddelijke goedertierenheid. Ze is ook kostbaar in haar diepte. Als God je blinde ogen opent, en ik hoop dat dat gebeurd is, dan kom je erachter hoe diep dat je gevallen bent. Dan kom je er ook achter dat je schuld diep is. En natuurlijk zul je moeten zeggen, wat weet ik ervan? Ik kende maar een klein stukje van en had ik maar meer kennis ervan, dat is waar. We zien er altijd maar een heel klein stukje van ons verdorvenheid, van onze verlorenheid. Maar het is een diepte. En Psalm 130 roept, uit de diepten, o Heere, roep ik tot u. Zo diep als in Jozef in die put, hij roept. En alle goed bedoelende mensen staan om die put en ze reiken hem wat toe, maar het is niet diep genoeg. Maar Gods goedertierenheid is zo diep, dat hij de diepst gezonken zondaar kan bereiken. Dat zegt Psalm 86. Uw goedertierenheid is groot over mij. Ge hebt mijn ziel uit het onderste des grafs uitgerukt. Het kan zijn dat je de hel voor ogen hebt. Dat zou kunnen. Maar Gods goedertierenheid is zo diep, die kan je rukken uit ruisende kuil, uit modderig slijk. Niemand is te ver weg voor de goedertierenheid Gods. Dus is er iemand vanavond die moest zeggen, ik ben te ver weg, ik ben een te groot zondaar, ik ben te verhard, te onbekeerd, te genadeloos, te levenloos. Voor Gods genade ben je niet te ver weg. Want Gods genade is altijd groter dan je schuld en je verlorenheid. Het derde is haar genade. De kostbaarheid van de goedertierenheid is haar genade. Heb je het verdiend dat God naar je omkijkt? Nee toch? Stiekem denken we dat wel. En mensen maken zich openbaar. We zeggen natuurlijk allemaal, we hebben het niet verdiend, we hebben geen rechten. Maar stel je eens voor, je zit al 65 jaar in de kerk. U hebt netjes geleefd. U bidt elke dag, u leest de Bijbel. u hebt een dagboek, u bent een fatsoenlijk mens. Maar onbekeerd. Stel je voor dat God er een uit de kroeg haalt die nooit naar God gevraagd heeft. Wat zeg u dan? Begint er wat te bruisen hier, maar dat is niet eerlijk. Ik vraag er elke dag om, ik ga naar de kerk en ik heb het niet. En die smeerlap heeft er nooit naar gevraagd en die krijgt het wel. Dus stiekem hebben we meer rechten dan we denken. Maar de genade Gods kijkt niet naar rechten. Die kijkt niet wie dat je bent. In dat opzicht zijn we allemaal hetzelfde. Voor de goddelijke genade zijn we allemaal eender. Namelijk dood in onszelf, dood in zonden en misdaden. En ook Gods kinderen belijden dat ze midden in de dood liggen. Lees het avondmaalsformulier. Maar de goddelijke genade die verheugt zich erin om de liefde Gods mee te delen aan mensen die totaal verzondigd hebben, die daar totaal ongeschikt voor zijn. Dus dat zeg ik tot de persoon vanavond die het allerverste weg is, het allerongeschiktst, het allerdonkerst en het allerdoodst is. Het is genade. En dat is de kostbaarheid van Gods goedertierenheid, dat ze weggeschonken wordt aan mensen die het niet verdienen. Goddelijke genade kijkt niet naar verdiensten. Is er dan hier iemand die zeggen moet, maar dat kan het niet voor mij? Juist dan is het voor iedereen. Genade, dat is de kostbaarheid van deze goedertierenheid. En David zegt in Psalm 25, gedenk niet der zonde mijner jonkheid. Hier zitten ook jonge mensen in de kerk en kinderen. David was al wat ouder, hij zegt, Heere, toen ik jong was, heb ik het niet zo goed gedaan. Wil u alstublieft mijn zonde vergeven? Die man was op leeftijd en die werd geplaagd met de zonde van zijn jeugd. Maar wat zet hij er tegenover? Gedenk mijner naar uw goedertierenheid om uw goedheid wil. Dus wat doet David? Die ziet een hele berg schuld staan. Dat is heel zijn leven. Dat is heel zijn bestaan. En wat doet hij? Hij loopt er hard bij vandaan. En hij vlucht tot de goedertierenheid Gods. Want hij weet, die is genadig. God is genadig en goedertieren. Gods goedertierenheid is kostbaar in haar hoogte. Dat wil zeggen, we kunnen er niet bij. Hoe meer dat je leert van Gods goedertierenheid, hoe minder dat je ervan weet. Hoe meer dat je in aanraking mag komen met de goedertierenheid Gods, hoe meer dat je haar gaat bewonderen. Dus wat is nou de gang van Gods kinderen? Die worden steeds minder. Ze worden steeds blinder, onwetender, geringer en kleiner tegenover de goedertierenheid Gods. En ze denken, wat weet ik er eigenlijk van? Dat zegt Abel ook. Die is het langste in de hemel van allemaal. Die heeft al 6000 jaar zich mogen verblijden in wie God is. En hij zegt, ik begrijp er steeds minder van. Het is me steeds wonderlijker. Hoe meer dat ik uit die fontein drink, des te meer moet ik me verwonderen over de hoogte van de goddelijke genade. Dus als u een bekering hebt die u kunt begrijpen, moet je het maar eens nakijken. Wat doet God in het leven van zijn kinderen? Onbegrijpelijke wonder. Een onbegrijpelijk wonder. Om te beginnen, voor mij? En dan zo'n heerlijk God. Dat is te hoog. Ik kan er niet bij. En dat zegt hij ook in vers 6 van deze psalm. O Heere, uw goedertierenheid is tot in de hemelen. Uw waarheid tot de bovenste wolken toe. Is dat ook uw ervaring? Hebt u kennis gekregen aan de goedertierenheid van God? En moet je dan niet zeggen, ik begrijp er steeds minder van. Maar ik mag hem wel eens bewonderen om wie God is. Ik begrijp er niks van. Wat heeft God bewogen? En dat vind je ook in het goddelijke woord. Wie is aan onze God gelijk? Dat is de heerlijkheid Gods, dat je hem niet kunt begrijpen, maar wel bewonderen. Gods goedertierenheid is kostbaar in haar lengte. De goedertierenheid van mensen is beperkt houdbaar. Vandaag zijn ze aardig, knik je vriendelijk naar je. Morgen draaien ze hun hoofd om, kennen ze je niet meer. Vandaag Hosanna, morgen kruis hem. Mensen zijn niet zo betrouwbaar. Maar de goedertierenheid Gods is van een blijvend karakter. Heb je mensen in je leven die je wel trouw zijn? Bij de dood moeten ze je loslaten, maar God niet. De goedertierenheid Gods staat bij je op je sterfbed. Die houdt je hand vast. De goedertierenheid Gods gaat met je mee door dood en graf heen. En de liefde die erft. De goedertierenheid Gods wordt hier een klein beetje gesmaakt. Af en toe een druppeltje. Maar straks in een volheid, volle stromen. Mogen ze als het ware zwemmen in de goddelijke goedertierenheid. Ze is net zo lang als dat de eeuwigheid lang is. En ze is onverliesbaar. Mensengunst, dat kan je natuurlijk bederven. Als je iemand die beledigt, dan ben je zijn goedertierenheid kwijt. En wat doen Gods kinderen? Ze beledigen God zo diep. En dat is een grote smart. Ze brengen het er zo slecht af. Ze vallen zichzelf zo verschrikkelijk tegen. En ze moeten zeggen, Heere, dat je nou net de allerslechtste eruit hebt gehaald. Onbegrijpelijk, onbegrijpelijk. En toch, die goedertierenheid Gods is onwankelbaar. En God behandelt zijn kinderen alsof ze niet gezondigd hebben. Weet je dat? Als je iets klein maakt, is dat het. Dat als je voor de zoveelste keer gezondigd hebt, gestruikeld bent, jezelf bent tegengevallen. En dat God je dan geen bestraffing geeft. Maar dat hij je iets laat voelen van zijn liefde. Nou, wat neem je dan een laag plekje in. Dan kun je geen woorden genoeg vinden om jezelf helemaal af te keuren. Dat is de lengte van de goedertierenheid Gods. Bergen zullen wijken, heuvelen wankelen. Maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere uw ontfermer. En wat is nou oefening in de genade? Dat je het nou gaat leren dat ze eenzijdig is. Dat ze bij God vandaan komt en dat ze vast ligt in God. Gods kinderen kunnen zich er niet uitzondigen. En daar moet je geen misbruik van maken. Maar dat is de lengte van de goedertierenheid Gods. Die blijft altijd hetzelfde. Want hij heeft ze lief met een eeuwige liefde. En die begint in de eeuwigheid. En die eindigt in de eeuwigheid, eindigt dus nooit. Die is net zo eeuwig als dat God is, de goedertierenheid Gods. Ten zesde is Gods goedertierenheid kostbaar vanwege haar prijs. Soms lees je in de krant dat voor een of ander artikel een enorm bedrag is neergeteld. Voor een edelsteen, voor een schilderij of een antieke auto. Dan denk je, onvoorstelbaar dat mensen dat ervoor over hebben. Ik zou er geen cent voor geven. Stel je eens voor, een mens. Kijk maar in de spiegel, daar zie je er een. Wat is dat voor een mens in Gods ogen? Niet in staat tot enig goed, geneigd tot alle kwaad. Geneigd God en je naaste te haten. Niemand is er die naar God vraagt, niet tot één toe. Wat zou je voor zo'n mens neer willen leggen? Wat zou je voor prijs willen geven voor een mens? Dan zou je zeggen, nou, als ik God was, zou ik er geen cent voor over hebben. Maar wat doet God om mensen vrij te kopen? Betaalt hij de allerhoogste prijs die ooit voor iets of iemand betaald is? Wat dan? Goddelijk bloed. God heeft één zoon en die laat hij betalen. Zijn bloed laat hij vloeien om mensen te kopen. En daarom staat er in de Bijbel, je bent duur gekocht. Gods goedertierenheid is niet verdiend. Want die eeuwige liefde Gods komt uit zijn hart. Maar dat God die liefde openbaart aan mensen, dat hij zijn liefde weggeeft aan mensen, dat is wel verdiend. Dat is door Christus verdiend. Dan begrijp je er toch helemaal niks meer van. Dat God mensen lief heeft, dat is al een wonder. Maar dat hij ze lief heeft en daar zo'n prijs voor neerlegt. Ik zou er geen cent voor geven. En ze zeggen allemaal, ik ben een waardeloze zondaar. En wat geeft God voor een waardeloze zondaar? Alles. Dus zie je wel dat je geen waardeloze zondaar bent? Je bent het pronkstuk van de schepping van God. God haat je zonde wel, hij haat u niet. En om dat pronkstuk te herstellen in zijn gunst en in zijn liefde, heeft God ze gekocht met zo'n grote prijs. Weet je daar iets van? Ben je vrij gekocht? Is er betaald voor je? En dat zijn geen luxe vragen. Dat je kan zeggen, dat is voor gevorderde christenen. Dat is voor ons allemaal van wezenlijk belang. Ben je vrijgekocht uit de gevangenis van de zonde? Is je schuld afbetaald? Ben je het eigendom van Christus geworden? Allemaal vragen die hiermee samenhangen. Dus als God aan u zijn liefde toont, verzoenende liefde, is dat tegen een onvoorstelbare prijs gebeurd. Voor mensen zonder prijs, zonder geld, gratis. Maar voor God ten koste van de dood van zijn geliefde zoon. Zou dan die goedertierenheid Gods niet zeer kostbaar zijn? Is het dan niet het allerkostbaarste wat in het hele heelal te vinden is? En Psalm 85 zingt ervan, de goedertierenheid en waarheid zullen elkaar ontmoeten. De gerechtigheid en de vrede zullen elkaar kussen. Wanneer heb je iets gezien van de heerlijkheid van God? Als je dit weet, dat de goedertierenheid Gods en de rechtvaardigheid Gods eendrachtig, het helemaal met elkaar eens zijn en eendrachtig een zondaar ophelpen uit zijn schuld, uit zijn schande, uit zijn schaamte. Dat is bij uitstek de heerlijkheid Gods. Dat je zien mag. Dat je zalig mag worden. Niet ten koste van Gods rechtvaardigheid. Maar tot de verheerlijking van Gods rechtvaardigheid. Dus in Gods goedertierenheid zie je schitteren tegelijk. De heiligheid, de heerlijkheid en de rechtvaardigheid Gods. Dus moet je dan niet zeggen. Wat is die goedertierenheid kostbaar. Want je ziet daarin niet alleen Gods hart, maar tegelijkertijd de heerlijkheid van God zelf. Ten zevende is Gods goedertierenheid kostbaar vanwege haar volheid. Alle liefde van mensen, dat heb je nodig. We kunnen niet leven zonder liefde. Maar ze kunnen je hart niet vervullen. Alle goedertierenheid van mensen, alle liefde die je van mensen mag ontvangen, je hebt het nodig, maar het kan je hart niet helemaal vervullen. Waarom niet? God heeft ons zo gemaakt dat we alleen te vervullen zijn met God zelf, om God drie-enig terug te krijgen. Dus daarin schittert de goedertierenheid Gods, dat als je die gesmaakt hebt, de liefde van een drie-enig God, dat je weet, nou is het vol. Meer. Ik wil wel meer. Ik heb niet genoeg van God, maar ik heb wel genoeg aan God. Ik ben helemaal tevreden met het Lam van God. En ik hoef er niets meer bij. Als ik u heb, o Heere mijn, wie zou daar anders mijn God zijn? Ik hoef niks meer. Aan God heb ik genoeg. En dat is haar volheid. Psalm 63 zegt: uw goedertierenheid is beter dan het leven. Moet je eens over nadenken. U krijgt een aanbod. Aan de ene hand zit Gods goedertierenheid. Aan de andere kant je leven. Wat wil je hebben? Psalmist. Waar kies je voor? Je leven of Gods goedertierenheid? En de psalmist bedenkt zich geen seconde. Hij zegt: Gods goedertierenheid. Want buiten u is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Elke dag zonder de goedertierenheid Gods is een lege, waardeloze, verloren dag. De volheid Gods. Vraag het maar aan Gods kinderen. Ze hebben een mengeling van honger en tevredenheid. Ze zijn tevreden met God en tegelijkertijd hebben ze verlangen. Dat kan in de natuur niet, maar in de genade wel. Tevreden met God en toch brandend verlangen. Ze zijn tevreden met die volheid en ze hebben toch honger en dorst. En als het gaat over de goedertierenheid Gods, ik heb u 7 dingen ervan gestameld. Maar als God het jezelf laat zien, dan moet je zeggen: de helft is me niet aangezegd. Zelfs 100ste is me niet aangezegd. Dus dat hoop ik, dat God het zelf aan je laat zien. En dan zul je heel je leven en ook de eeuwigheid die diamant mogen bekijken. En je zult er nooit op uitgekeken raken. Vanwege de kostbaarheid van die goedertierenheid van God. We lezen in de geschiedenissen van het Oude Testament dat de Syriërs verpletterend verslagen werden door de soldaten van Achab. En Ben-Hadad, de Syrische koning, stond met zijn rug tegen de muur. Hij zag de dood voor ogen. Hij dacht: ik ben verpletterend verslagen. Hij zal straks mij en mijn officieren doden. Maar wat zeggen zijn knechten? Toen zeiden zijn knechten tot hem: Ben-Hadad, zie toch, we hebben gehoord dat de koningen van het huis van Israël goedertieren koningen zijn. Laat ons toch zakken om onze lendenen leggen en koorden om onze hoofden en uitgaan tot de koning van Israël. Mogelijk zal hij uw ziel in het leven behouden. Hij heeft het gedaan, nota bene tot Achab, een goddeloze. Hoeveel te meer zal God je dan niet goedertieren zijn? Dus heb je de dood voor ogen? Daar kom je achter als God iets laat zien van je zonde, je gemis, je verlorenheid. de dood voor ogen. Wat ik ook doe, ik kom niet dichterbij, alleen maar verder weg. Zie toch. Je hebt toch gelezen dat God een goedertieren God is. Nu dan. Doe zakken om je lendenen. Doe een strop om je nek. En vertoon je maar aan die goedertieren God. Ja, maar als die nou die strop aantrekt. Als die dat nou toch zegt, dat die goedertieren is. Zou je dan toch niet jezelf, maar aan hem laten zien en zeggen, o God, wees mij de zondaar genadig. Ik heb het niet verdiend, Heere, maar ik kan u niet missen. Volg David na, kinderen Gods, in al je dagelijkse strijd. Gods kinderen hebben een dubbele strijd. Niet alleen maar de zorgen, de ziekte, de rouw. En alle moeilijkheden die alle mensen treffen. Maar Gods kinderen hebben ook nog eens de hel tegen. Ze hebben de wereld tegen en ze hebben zichzelf tegen. En wat is dan de toevlucht van Gods kinderen in deze zware strijd? God zelf en Gods onwankelbare eigenschappen. De goedertierenheid Gods, gegrond op de volkomen betaling van Christus. Dat is hun toevlucht. David is hier niet aan het genieten van zichzelf. Kijk eens wat ik allemaal heb meegemaakt. David is aan het genieten van God. Dat is wel een heel verschil, hè? En dat is nou wat David doet uitroepen. Hij vergeet heel die goddeloze even. Hij vergeet zichzelf eventjes. Zijn omstandigheden vergeet hij. En hij zegt, o Heere, hoe kostbaar is uw goedertierenheid. Hoe kostbaar is uw liefde. Kinderen. Die liefde kunnen jullie ook krijgen. Jongeren, je hoeft niet oud te zijn om de liefde Gods te mogen ontvangen. Als je nou straks thuis komt, je knieën buigen en zeggen, Heer, ik heb gehoord dat uw liefde zo groot is. Mag ik er ook wat van weten? Schenk mij uw liefde, Heer. En aanhouden totdat je zijn liefde mag ontvangen. Dat is het eerste. O Heere, hoe dierbaar is uw goedertierenheid, o God. Dan ons tweede punt. Dies, dus daarom, de mensenkinderen onder de schaduw uw vleugelen toevlucht nemen. Hoe openbaart God zich als hij een zondaar opzoekt? Hij laat iets zien van zijn heerlijkheid. Dan zie je wat je nog nooit gezien hebt. En bij de een is dat heel plotseling en krachtdadig, bij de ander meer geleidelijk. Maar in het licht van Gods heerlijkheid zie je twee dingen. Wat dan? Je eigen schuld en je gemis. Zie je alleen maar schuld, loop je hard weg, net als Kain. Maar God laat niet alleen je schuld zien en dat je het niet verdiend hebt, maar hij trekt je met liefde. Dus het lijkt alsof hij met de ene hand je slaan wil en met de andere hand trekt hij je naar zich toe. En dat zegt David in dit woord. Hoe komt het dat mensenkinderen naar God de toevlucht nemen? Ze worden aangetrokken door de goedertierenheid van God. Waar komen mensen op af als ze tot de Heere vluchten? niet zozeer tot zijn almacht of alomtegenwoordigheid of alwetendheid of eeuwigheid, zelfbestaanlijkheid, allerlei andere eigenschappen. Zelfs niet op zijn rechtvaardigheid, heiligheid, maar ze komen af op zijn goedertierenheid. Letterlijk staat hier: hoe dierbaar is uw goedertierenheid, o God, en de mensenkinderen. Maar de Statenvertalers hebben daar verband tussen aangebracht en terecht. Ze hebben gezien juist wat een zondaar aantrekt, wat hem beweegt om de toevlucht tot God te nemen, is de goedertierenheid Gods. Dus als iets een zondaar kan bemoedigen, kan aanmoedigen om tot God de toevlucht te nemen, is het dit: de goedertierenheid Gods. Toevlucht nemen, dat is een ander woord voor het geloof. Je bent op een ene plek en daar is het gevaarlijk. En je vlucht naar een andere plaats waar je veilig bent. Stel u voor, u zit in Syrië, uw stad wordt gebombardeerd en u vlucht naar een plek wat veilig is. Dat is toevlucht nemen. Elke oefening van het geloof is toevluchtnemend. Tevens is in elke oefening van het geloof zekerheid. Dus je moet niet een tegenstelling gaan maken tussen toevluchtnemend en verzekerd geloof. Dat is niet naar het woord. Elke oefening van het geloof is toevluchtnemend. Je bent op een plek waar je niet veilig bent. Dat ben je zelf. En je vlucht naar een plaats waar je veilig bent. En dan zegt David hier: dieste mensen, kinderen, toevlucht nemen bij God. Hij zegt: onder de schaduw van uw vleugelen. Heeft God vleugelen? Die moet je niet letterlijk opvatten, maar dat is een beeld. En je zou kunnen denken aan het beeld wat de Bijbel vaker gebruikt over die kip met die kuikentjes. De kip ziet gevaar, geeft signaal en alle kuikentjes zo hard als ze kunnen lopen draven naar die moeder toe en die laat die vleugels over die kuikentjes zakken en je ziet geen enkel kuikentje meer, alleen die kip nog. En dat vind je terug in de berijming van Psalm 36. Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid? Dat is die kip, als het ware die kuikentjes nodig door die vlerken te laten hangen. Kuikentjes, snel, bij mij, hier ben je veilig. Dat doet het geloof. Die vlucht onder de schaduw van de vleugelen van God. Zo zou je het kunnen opvatten. Je zou het ook op een andere manier kunnen opvatten en eigenlijk heb ik daar voorkeur voor. Omdat het in Psalm 36 gaat over de tempeldienst of de tabernakeldienst, zou je kunnen denken aan het verzoendeksel. En als ik aan de kinderen vraag hoe zag die tabernakel eruit, dan zullen ze zeggen: je had eerst het heilige met het reukofferaltaar en die tafel der toonbroden. En daarachter had je het heilige der heiligen. En er zat een dik gordijn tussen en in het heilige der heiligen staat de ark. Op die ark een plaat, het verzoendeksel. En wat staat er bovenop die plaat? Twee engelen die vooroverbuigen over die plaat heen. En met de vleugeltoppen raken ze elkaar. Dus als David hier zegt, ze nemen toevlucht onder de schaduw van uw vleugelen. Wat zegt hij dan eigenlijk? Ze nemen toevlucht tot uw verzoening. Want die engelen hadden hun vleugelen uitgebreid boven het verzoendeksel. En dat is nou precies waar het in het toevluchtnemend geloof om gaat. Ze schuilen onder de vleugels waarvan? Wat zijn die vleugels van God? Allereerst de gerechtigheid van Christus. Het geloof, het eerste geloof, vlucht onder de gerechtigheid van Christus. maar elk nieuw geloof vlucht onder de gerechtigheid van Christus. Want Gods kinderen blijven zondaren. Ze blijven veroordeelde zondaar in zichzelf. En ze vluchten bij zichzelf weg. En ze vluchten naar de vrijstad Christus. En daar schuilen ze onder die vleugels van de gerechtigheid van Christus. En dan haal ik toch dat beeld van die kip er weer bij. Je ziet geen enkel kuikentje meer. En dat is met toevluchtnemende geloof ook zo. Ze schuilen zo onder de vleugels van Christus, dat je die zondaar niet meer ziet. Die is helemaal weggekropen. Dus dat is het eerste. Die vleugels zijn de bedekkende gerechtigheid van Christus. Ten tweede, ze zijn de liefde van God de Vader. Eeuwige, onwankelbare liefde. En als je Christus recht kent, ken je God de Vader ook. Eeuwige liefde des Vaders. Wat nog meer? Die vleugels zijn de vertroostingen van de Heilige Geest. En als je nou zegt, ik vind allemaal erg veel, geeft dat alleen maar aan wat een volheid en overvloed dat er bij God is. Hij is een drie-enig God voor zijn kinderen. Zo'n overvloeiende fontein van alle goedheid en goedertierenheid. De liefde van de Vader, de liefde van de Zoon, de liefde van de Geest. En daar zijn ze veilig. Geen enkele plek in de wereld ben je veilig. Maar er is één plek waar je veilig bent en dat is in God. Onder de schaduw van zijn vleugelen. Waar je ook bent. Hij is de enige vrijstad. En hoe dichter dat iemand bij de vrijstad was, hoe harder dat hij ging lopen. En zo is het geestelijk ook, als het goed is. Hoe meer dat je van hem leert, tot je bemoediging. Hoe meer dat je van hem mag zien, tot je verlangen. Hoe harder dat je gaat lopen en hoe groter dat je verlangen wordt. En onblusbaar is je verlangen om geborgen te zijn en om te rusten alleen daar waar God gerust heeft. En dat wil ik jullie allemaal op het hart leggen. Rust nergens dan alleen waar God gerust heeft. En waar is dat? In het verzoenende bloed van Christus. Het verzoenende bloed van Christus. En dan wil ik wat zeggen tot zondaren die weten dat ze zondaren zijn. Niet genoeg weten. Altijd tekort weten. Noem eens één bezwaar op wat zijn goedertierenheid niet kan oplossen. Ik zeg het tot een komende begerige ziel. Is er één bezwaar wat zijn goedertierenheid niet zou kunnen oplossen? Ik hoor niks. En er is ook geen enkel bezwaar. Bij wie moet je dan zijn? Bij de goedertierenheid Gods. Een komende ziel hebt vaak zulke verkeerde gedachten van wie God is. Maar hier staat zijn naam, hier staat zijn eer, hier staat zijn roem. Goedertieren. Dan heb ik nog een woord tot mensen die toevlucht hebben genomen. Die hard zijn weggelopen en gevlucht zijn naar deze vrijstad. Is het waar? Dan mogen we onszelf ook wel onderzoeken. En ik zal u twee punten meegeven waarop u uzelf kunt onderzoeken. Bent u gevlucht uit uzelf? Wanneer spring je uit het raam van je huis op de tweede verdieping? Normaal gesproken nooit natuurlijk. Maar als je huis in brand staat, doe je het toch. En zo is het ook. Met de waarachtige bekering. Wanneer verlaat een zondaar alles als zijn huis in brand staat en die niks meer heeft, dan moet hij eruit en hij moet vluchten. En we hebben allemaal onze schuilplaatsen, levensverbetering. Ik zal het beter gaan doen. Ik ga meer Bijbel lezen. Ik ga meer bidden. Dat is een bedriegelijke schuilplaats. Andere schuilplaatsen die niet deugen zijn. God is in mijn leven gekomen. Ik heb een begin. Hij zal het ook afmaken. Dat is een schuilplaatsje van stro. Nog een andere schuilplaats. Ik heb wel eens bemoedigingen gehad uit het woord. Ik weet waar God begonnen is. Ik kan dit en dat opnoemen wat ik van God heb gehad. Ik heb een blik buiten mezelf mogen slaan en ik heb wat in hem mogen zien. Dat is een schuilplaatsje van stro. Je kunt misschien spreken van bevindingen, van bemoeienissen, van teksten, van psalmen. Het is een hutje van stro. En als God het allemaal in brand steekt en je niks meer overhoudt waar je op steunen kunt, die nemen de toevlucht tot de goedertierenheid Gods. En ze komen niet beschaamd uit. Dus wat is nou de bedoeling des Heren? Om je uit jezelf uit te leiden, opdat je zou overgaan in Christus. Moet ik het allemaal weggooien dan, wat ik van God heb gekregen? Nee, maar je moet er niet op rusten. Je mag alleen op Christus rusten. Wij pakken alles aan, hè? Net als iemand die op punt staat van verdrinken. Pakken alles aan. Maar ik hoop dat God je alles uit handen neemt en dat er niks overblijft dan een verloren zondaar. En die passen nou zo goed bij de goedertierenheid Gods. Een verloren zondaar. Niks, geen rechten meer. Hoor in de hel thuis. Ik heb de dood verdiend. En dan de goedertierenheid Gods. En als die zich aan je openbaart. En als God zijn hart opent in Christus van enkel goedertierenheid, geeft hij het geloof erbij en je neemt toevlucht onder de schaduw van zijn vleugelen. En dan zeg je achteraf, ik wist niet dat het zo eenvoudig was. En misschien worden mensen boos als ik dat zeg, dat het zo eenvoudig is. Wat zegt de Heere Jezus Christus tot de mensen in Jeruzalem? Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijze hen haar kiekens bijeenvergaderd onder de vleugelen. En gij lieden hebt niet gewild. Wat maken wij ervan? Gij lieden hebt niet gekund. Maar dat staat er niet. Er staat, gij hebt niet gewild. Wanneer neem ik de toevlucht tot God? Als ik zie dat God gewillig is en ik nooit gewild heb. Als ik zie de goedertierenheid Gods en mijn eigen vijandschap. Als ik zie de genade Gods en mijn eigen gevallen bestaan. Als ik zie de nodigende liefde Gods en mijn afkerigheid. Dan ben ik zo blij met hem. Dan ga ik het naprevelen. Hoe kostbaar is uw goedertierenheid, o God? Dat is het eerste. Ben je uitgedreven uit jezelf? Het tweede is, heb je mogen rusten? In die vrijstad ben je veilig. Onder de schaduw van die vleugelen ben je veilig. En heb je daar mogen rusten? Je hebt de schuld uw volks uit uw boek gedaan. Ik ben met God tevreden. En hij is in Christus met mij tevreden. Genade en vrede te mogen ontvangen van een ontfermende God. Daar ben je zo blij. En dan mag je rusten. En dan weet je, één ding weet ik vast. God zal me nooit begeven. Nooit, nooit, nooit. Want God is net zo getrouw als zijn woord. En nu weet ik, ik mag rusten in een onwankelbare schuilplaats. En dat is mijn vraag aan u allen. Heb je jezelf verlaten? En dat moet niet één keer, iedere keer opnieuw. Ben je tevreden met Christus? Met wie God in Christus is? Die gang des geloofs is niet voor ene keer, maar iedere keer opnieuw. Omdat je het elke dag verzondigt en bederft. Hard weglopen bij jezelf. En de toevlucht nemen tot de genade Gods. Jaren terug lag er in Schotland een predikant op zijn sterfbed. Voor mij was het David Dixon in 1658. Hij kreeg bezoek van zijn zoon. Hij zegt, vader. Nou lig je hier, hè. En je hebt de kerk zo getrouw gediend. Wat heb je allemaal niet mogen doen in het koninkrijk Gods? Wat heeft God allemaal niet jou willen gebruiken? En die man die kreunde. Hij kreeg bezoek van een andere zoon. Hij zegt, vader, we zijn maar onnutte dienstknechten. Wat hebben we nou gedaan? We hebben alleen God maar voor zijn voeten gelopen. We hebben hem 1000 keer gewantrouwd. 100 keer veracht. Wat hebben we niet aan zijn trouw en zijn goedheid getwijfeld? Wat is Gods goedertierenheid niet kostbaar, vader? En hij zegt later, toen heb ik al mijn goeigheden en al mijn zonden op één grote hoop geworpen. En ik ben gevlucht naar de volkomen gerechtigheid van Christus. Nou, als je zo mag sterven, dan kom je thuis, hoor. Ik niets, hij alles. Dat is het ware leven der genade. En op deze doordeweekse dag mogen we hier vanavond samen zijn rondom dat goddelijke woord. En morgen begint het gewone leven weer. En dan gaat dit woord mee. De goedertierenheid Gods gaat mee met zijn kinderen. En voor de dienst werd er gespeeld. Wie maar de goede God laat zorgen. En op hem hoopt in bangstgevaar. Is bij hem veilig en geborgen. Nou, dat is nou precies wat dit woord zegt. Dan mag je rusten. Mag je het aan God overlaten. Waarom? Omdat hij goedertieren is. Ken u deze God als een goedertieren ontfermer in Christus. Op grond van een volkomen betaling door zijn zoon aangebracht. Is het ja of nee? En als je nou zit te dubben. Kies dan voor nee, dat is de veiligste optie. En heb ik dan nog een woord voor iemand die niks heeft? Die moet zeggen, ik ken hem niet en ik heb niks. Bij God is alles. En nieten en nullen zal hij vervullen. Iedere keer opnieuw. Hij schudt zijn kinderen leeg dat ze niks hebben. En hij gaat ze iedere keer vervullen. Waarom? Hij is goedertieren. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 108 en daarvan vers 2. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem de volken doen verstaan. Want uw goedertierenheid is tot de hemelen uitgebreid. 108 vers 2.